Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cheryl, en die wil graag mediterrane tips voor de vegan keuken.
Alle vegans gebruiken edelgistvlokken.
Edelgistvlokken. Vind ik heel vies klinken. En ja. Het is heel lekker.
Ja, dat klinkt als een soort... Ik weet niet.
We gaan het er niet eens over hebben wat we dat vinden.
Ik denk aan uitstrijkjes.
ga je toch doen.
Etenstijd. Op maandag en op donderdag een nieuwe aflevering in je podcast app.
Etenstijd.
Hey Maarten.
Hi Kees.
Hi.
Hallo.
Hey, ja, we zitten er weer klaar voor.
Ja,
dit is de allerlaatste Maarten en Kees videogame show.
Ja, dat is even iets waar we deze feestelijke podcast mee moeten beginnen.
Precies, ja.
Het is de laatste.
Het is een hele kleine cliffhanger voor de tune. Straks meer. Let's go.
Want dit nieuws, dit valt natuurlijk als een bom voor alle trouwe luisteraars.
Mensen, dus. De lieve luisteraars zitten allemaal met kloppend hart nu bij het haardvuur.
Maar het is echt zo.
Ja, de laatste De Maarten en Kees videogame show.
Ja.
Ja, het is nu 17 december, we nemen vroeg op. Het was, we zijn begonnen in mei. En hoe lang gaan we dit nog volhouden?
Doe het even uit de doek.
We gaan de naam van onze podcast veranderen.
Precies.
Dat is het.
We gaan gewoon de naam veranderen. We gaan door, maar onder een andere naam.
Ja, een iets kortere naam. Het blijft ook bijna dezelfde naam eigenlijk. Ja. Maar we halen onze namen eruit. Dus het wordt de videogame podcast.
Show, toch?
Oh, sorry. Podcast. Nee, show.
Ja. We gaan door als de videogame show.
We moeten allebei nog even wennen.
Ja,
want,
ja. En waarom doen we dit?
Nou, omdat het gewoon de Maarten en Kees videogame show. Het is gewoon een enorme hoeveelheid woorden. Het zijn twee namen erin. Nou, ik ben sowieso al slecht in namen onthouden. Ik denk dat er ook best wat luisteraars zijn die dat zijn. Die daar slecht in zijn.
De Pim en Thijs videogame show. Of de...
Ja, wie zijn die jongens ook alweer?
Archibald.
Gewoon, drie woorden, de videogame show.
Dan zijn we gewoon makkelijker te vinden online.
Ja.
Dat is het eigenlijk.
Dat is het
gewoon marketingtechnisch.
Het is catchier.
Ja.
Dat is het. Het is gewoon heel flauw, maar dat is de reden.
Ja.
En jullie weten ondertussen allemaal dat ik Kees ben en dat Maarten ook is.
Maarten is.
Ja, precies.
Ja.
En verder verandert er eigenlijk niks. We houden hetzelfde Instagram kanaal. We zitten gewoon nog steeds in je podcast app op dezelfde plek.
Ja.
Dat gaat gebeuren op 3 januari, want dan zijn we terug. Volgende week nemen we even een weekje vakantie van de podcast.
Yes.
En dan zijn we 3 januari weer terug met een nieuwe naam, maar met ongeveer dezelfde show.
Perfect.
Dat is het gewoon.
Ja, dat is het. Dat is het. Dus er is niks aan het handje.
Jullie hoeven niet bang te zijn.
Lieve jongens en meisjes.
Jullie kunnen weer rustig ademhalen.
Ja.
Ja, want we zijn in mei dus begonnen. Ja, en het is nu... Het is zo'n eindejaarsaflevering die we gaan doen vandaag.
Zeker. Ja, gezellig. We hebben al chocomel.
Ja, jij had een blok chocola mee.
Ja.
Dat hebben we net opgeraspt en opgekookt samen met wat melk. En dat was heerlijk.
Een goede tip. Je hoeft geen chocomel te kopen. Je koopt gewoon chocola en dat doe je in een pannetje met melk. Dan heb je heerlijke chocolademelk.
Ja, en je drinkt het op en het leven is weer iets mooier geworden.
Precies.
Weer. De dag schijnt weer iets mooier. In deze grijze periode is dat toch wel, toch wel fijn, hè? Voor de mensen. Ja, nee, maar we vinden het gewoon heel erg leuk om dit te doen. We vinden het leuk dat jullie allemaal luisteren. En we hebben een heel fijn jaar met podcasts gehad. 30 afleveringen.
30, ja.
Ja.
Ja, echt gaaf. Ik vind het echt ontzettend leuk. En ik vind het ook ontzettend leuk, de interactie. Ik had gisteren weer, was ik aan het spelen in de Schouwburg. Maar dan kwam iemand, een collega van me, naar me toe achteraf. En ik dacht, oh, die gaat iets zeggen over de voorstelling die ik net heb gedaan. Nee, ik heb de voorstelling niet gezien, maar ik vind jullie podcast zo gaaf.
Nou,
dat was Sebastiaan, die zei dat.
Dankjewel, Sebast.
Dankjewel. Dus ik vind het zo ontzettend leuk, ook mensen uit mijn eigen vakgebied die naar ons luisteren.
Ja. Hetzelfde hier. Ik krijg ook heel veel fijne reacties. En mensen vinden het gewoon leuk. En wij vinden het leuk. Dus we gaan er gewoon mee door.
We gaan er gewoon mee door.
No worries.
Ja.
Maarten, heb je nog wat gespeeld?
Ja, ik zit echt dus... heel diep in de Stanley Parable.
Oh,
de luxe edition. Het is zo vet. Het is, ik heb het dus net als jij Ik had het een jaar geleden of zo gespeeld toen het net volgens mij komt. En ik ga hem gewoon meenemen in mijn eindjaarslijstje. Alhoewel, volgens mij komt hij uit 2022.
Ja.
En ik had hem toen zeg maar een uurtje gespeeld. Dan denk je, oh ja, vet.
Ja.
Maar het wordt nog zoveel vetter hoe meer je het speelt.
Ja.
En zeker omdat het die deluxe edition is, zijn er dus allemaal. Ik denk dat het voor jou ook heel leuk is, omdat het ook heel erg gaat over een game opnieuw uitbrengen.
Ja, precies.
Dus weet je wel van, wat wordt gezien als, oh, dat is een simpele cash grab.
Ja. En,
maar de game, de narrator, geeft daar ook de hele tijd commentaar op.
Ja.
Dus op een gegeven moment gaat er zo'n... Elke playthrough is anders. En elke playthrough duurt ongeveer een kwartier, 20 minuten. Mm-hmm. Dus je kan heel, heel fijn even een potje doen. En dan gaat op een gegeven moment in dat enge kantoortje waar je zit, gaat er een deurtje open en dan staat er zo'n post-it nootje op met nieuw content. En dan ga je er zo in en dan die narrator van, oh, je hebt de nieuwe content. Nou, dit hebben we allemaal gemaakt voor jullie. En dan krijg je een soort, dan ga je in een soort attractiepark bakje zitten. En dan ga je zo rijden door zo'n ding. En dan zie je de geschiedenis van de game en dat ze nu hebben besloten, omdat ze toch weer meer geld wilden verdienen, dat ze nieuwe content hebben gemaakt.
Ja.
En dan uiteindelijk is aan het eind van dat ritje, kom je in een lift. En dat is het.
Okay.
En dan zegt die narrator ook, je wilde toch nieuwe content? Nou, dit is de nieuwe content. Een lift. Veel plezier. En dan sta je een minuut in die lift.
Ja.
Dus het is constant een soort commentaar op games en op de gamesindustrie en wat het betekent om te gamen.
Ja.
Het zit vol met dat soort heerlijke momenten. Op een gegeven moment krijg je een sta je in een kamer met een skipknop. Zo'n perp met twee van die play-icoontjes naar elkaar. Hè, dat je kan skippen. En dan zegt de narrator ook, die had een heel verhaal. Maar zegt, maar je kan dit verhaal ook skippen van mij als je wil. Dan doe je dat. En dan, dus het is niet interessant wat ik te vertellen.
Oh, ja.
En dan komt hij in een heel monoloog. En dan denk je, ik laat je nu uitpraten. Maar dan is je gewoon 10 minuten aan het praten. Way. En dan denk je op een gegeven moment, ik ga hem toch weer skippen. Dan skip je hem weer. Dan ben je ineens 5 jaar verder in de tijd. En dan is de hele ruimte om je heen afgebroken en overgenomen door jungle. En die narrator praat dan niet meer. Dan druk je maar nog een keer. En dat is echt fantastisch.
Te gek.
Dat is echt, iedere gamer zou ik dit echt aanraden.
Te gek, ik wil hem ook. Ik heb hem dus toen niet, want hij is dus, wat is het? Nou ja, goed, 8.
Volgens mij kwam hij in 2013 kwam het origineel uit. En vorig jaar dus de Deluxe Edition.
Ja, en ik heb ook, want Davey Raiden is degene die het heeft gemaakt. Een soort eenmans project eigenlijk. Eenmans studio. En ik heb ook zijn andere game, The Beginner's Guide heet dat. Dat is ook, dat is meer echt een game, maar ook super meta. Ook heel interessant en ook kort. Dus dat kan ik ook nog wel aanraden als je meer van hem wil in deze toon. Ik ben ook heel benieuwd inderdaad naar alles wat de Stanley Parable Deluxe te bieden heeft.
Echt amazing. Gaan spelen.
Ga ik doen. Ja, staat op mijn lijstje voor volgend jaar. Deze.
En verder heb ik zit ik weer helemaal terug into God of War Ragnarok.
Ah, heb je die nieuwe modus gecheckt?
Nog niet, want ik wil hem eerst. Ik moet hem nog uitspelen.
Okay.
Ik ben echt tot 3/4 gekomen vorig jaar toen hij uitkwam. Toen op een of andere manier heb ik hem links laten liggen. En nu die nieuwe DLC is uitgekomen, dacht ik, nu. En toen start ik hem op. Ik installeerde hem weer. En toen dacht ik, ik begin weer opnieuw. Want ik weet het verhaal niet meer zo goed. En het begin is, ik dacht, waarom heb ik dit links laten liggen?
Ja.
Het is zo spectaculair, het begin. En de graphics, en het is echt heel vet.
Ja, grappig, want ik heb precies hetzelfde gehad met het eerste deel. Ragnarok heb ik nooit gespeeld. Maar de eerste, dus God of War 2018 wordt hij eigenlijk gewoon genoemd.
Mm-hmm.
Had ik precies hetzelfde. Zat ik ook echt in de laatste, volgens mij zelfs, echt de laatste 15% van de game. En toen heb ik hem eigenlijk, ik weet niet waarom, gewoon maar links laten liggen.
Dat gebeurt gewoon.
Ja, heel zonde. Want ik denk niet dat ik hem ooit nog helemaal... Het is best wel een lange game. Het zijn best wel zo 40 uur of zo, 30, 40 uur.
Nou, het hangt er vanaf of je de side content doet. Als je de side content doet, uurtje 40. Maar als je de main story is, denk ik een uurtje of 17.
Ah ja.
En dat is dat vond ik een beetje het nadeel van Ragnarök. Die is echt wel 40 uur. De story alleen.
Ja.
Dus I lost interest een beetje, maar het is toch wel echt heel gaaf.
Ja, ik heb goede dingen gehoord ook over die Valhalla expansion.
Ja,
dat schijnt dus echt een soort, echt Hades vibes te hebben. Dat je onderweg nieuwe skills kan kiezen, weet je wel, en dat je daardoor langzaam een beeld opbouwt. Terwijl de run gaande is, zeg maar.
Oh vet, ik ben zo benieuwd. Ja. Ja, ik zag één spoiler, een plaatje, en toen dacht ik meteen, ik wil dit niet weten, maar goed,
Ja, spoilers, hè?
Ja, ik moet hem echt even spoiler-free houden. Ja. Maar vet, het is dus een soort roguelite.
Ja, dat is het, totaal. Dus het staat volgens mij ook qua verhaal... Er zit wel een verhaal in, maar volgens mij is het een... Ik weet niet of het tijdens de game speelt of daarna. Dat durf ik niet te zeggen, maar het is... er zit dus wel echt verhaal in... Maar geen echt grote story modus, want het is echt puur en alleen, ja, je bent gewoon Kratos. In het begin kies je volgens mij een aantal skills, dan ga je op pad en onderweg kies je dan nieuwe skills. En daardoor stekt er een soort beeld langzaam op, weet je wel, dat je misschien meer range hebt of een bepaald wapen hebt. Of dat een bepaald wapen meer damage doet en dat die dingen dan samen, in concert met elkaar, zoals in Hades ook, samen gaan werken. Maar goed, ik heb het niet aangeraakt. Ik heb alleen maar een soort van paar reviews langs zien komen. Ja. Maar wel vet. Goed dat ze dat doen, vind ik toch. Dat ze een nieuwe... want story DLC is natuurlijk al heel lang een soort van de standaard voor dit soort games. Weet je, dat ze gewoon een uitbreiding uitbrengen met een nieuw hoofdstuk in het verhaal. Soms speelt het af tussen de game die net is uitgespeeld en de volgende game die gaat komen. Maar soms is het ook inderdaad midden in het verhaal ergens gewoon een soort van erin gestopt. Maar dit is een heel frisse nieuwe benadering van DLC. En dat vind ik wel best wel tof eigenlijk.
Ik denk dat er ook echt een vergadering aan vooraf is gegaan. Want het is hetzelfde met The Last of Us 2. Ook een roguelite modus. Het is gewoon een heel populair genre. Ik vind het leuk dat ze dat nu zo allemaal... En dan vind ik het ook wel goed dat het allemaal onder één vlag is, die Sony shit.
Ja.
Dat ze dat soort keuzes kunnen maken.
Precies. Ja.
Ja, ik vond het heel erg jammer. Dat voor mij is de grote spoiler eigenlijk...
Let op spoilers voor God of Ragnarok. Luister verder vanaf 11 minuten.
Kratos gaat niet dood aan het eind van Ragnarok. Terwijl ik dat heel erg had verwacht.
Ah ja.
Ja, of misschien is het nou een soort Hades. Hij gaat, misschien is hij wel dood en vecht
naar een soort onderwereld.
Naar de onderwereld. Dat zou kunnen. Hoe spannend, ik heb nog zoveel te gaan.
En nu ben je weer, dus je bent weer van nul begonnen?
Helemaal van nul begonnen.
En denk je dat je nu wel gewoon helemaal er doorheen gaat?
Dat denk ik wel, omdat ik die beloning, die vette vis van die DLC
precies.
Aan het eind heb. Dus ik wil het nu ook echt completen.
Ja. We zijn weer begonnen met Baldur's Gate 3. Want we zitten dus tegen het einde aan. Er zijn heel veel soort van losse eindjes die nu aan elkaar geknoopt, of afgeknoopt moeten worden, hoe je het ook wil zeggen. We zijn in de stad van Baldur's Gate, dat is al heel lang. We hebben de game echt 2 maanden niet aangeraakt. En nu weer terug. Ja, nou ja, het is nog steeds gewoon genieten. Maar dat zei ik vorige week ook. Zo goed. Alles komt ook zo goed op zijn plek. Het is zo knap. En elk deurtje wat je open doet, niet letterlijk, maar elke gang die je neemt, niet letterlijk, in het verhaal, weet je wel, elke keuze die je maakt, leidt weer tot zoveel interessante gesprekken of verhalen van mensen, side characters die ineens heel erg uitgediept worden, ook gewoon je companions, want dat is het, je hebt al die companions mee. Er zijn veel mensen die al die companions dan helemaal hun hele side story doen, maar dat doen wij niet. We hebben echt gekozen voor 3, 4 die we helemaal willen afronden, ook zodat we misschien in de toekomst de game nog een keer kunnen herspelen met een totaal andere party en hun verhalen kunnen zien. Maar die verhalen zijn zo goed en zo meeslepend. Dat is allemaal optioneel. Dat is helemaal niet onderdeel van het verhaal. Maar dat zijn gewoon enorme dungeons. Hele areas en hele characters die zo goed zijn geschreven en gevoiced en gemocapped. En het klopt allemaal zo. Het is echt, echt overweldigend hoe goed die game is. Dus dat is genieten. Maar daarnaast heb ik ook nog een wat kleinere game gespeeld en uitgespeeld deze week. Lil Gator Game.
Lil Gator Game.
Lil Gator Game. Ja.
What is it?
It's... Ik noem het een a short hike like. We hadden het vorige week over een short hike ook, omdat iemand vroeg van hoe krijg je weer die kinderlijke verwondering terug. Toen noemde ik die game, omdat het gaat ook een beetje over deze game in elk geval, een short hike ook. Maar goed, wat is Lil Gator Game? Lil Gator Game is een third person, dus je ziet je karakter van achter lopen, à la Zelda, zeg maar, Breath of the Wild. Het heeft sowieso best wel wat invloeden uit Breath of the Wild en Zelda, dus je bent een kleine... gator, een kleine alligator. En je loopt rond door een hele gezellige, vredige, jeugdige wereld eigenlijk. Die heel mooi is vormgegeven, een beetje cel-shaded en een beetje pixely. En je komt allerlei characters tegen. Het verhaal is dat jij, je zus is weer terug uit de grote stad, die is aan het studeren.
Dat is ook een alligator.
Zij is ook een alligator.
En die studeert.
Die studeert, ja. Die studeert.
Wat studeert?
Game design.
Oh.
Ja, dus dat is een beetje meta ook af en toe. En het gaat er heel erg over dat jij als kleintje, ik denk dat je iemand van een jaar of 11, 12 speelde, is net een kind wat op het punt staat om een puber te worden, maar nog steeds een soort van die kinderlijke verwondering zoekt en, mm-hmm. en wil. En zij komt terug en het hele eiland is ook ligt ook vol met een soort herinneringen. Dan zie je een soort schaduw van jou en je zus en dan zijn jullie ergens aan het spelen in het water. Of jullie springen ergens van een hoge klif af en allerlei dingen die jullie vroeger hebben gedaan. En jij als kleine gator wil weer met je zus spelen. Maar zij is alleen maar aan het werken voor een school assignment. En dan besluit je met al je andere vriendjes het eiland een soort van om te toveren tot het ultieme speelparadijs. Om haar te overtuigen om weer te komen spelen. Dus het is heel zoet in dat opzicht. Maar het heeft ook een beetje tongue in cheek. En het neemt zichzelf niet te serieus in die manier. Het is niet heel erg van kijk eens wat een emotionele journey wij hier hebben gepresenteerd. Het is bijvoorbeeld de walk cycle van die gator is ook heel grappig. Hij waggelt echt een beetje. En ondertussen, ja, je klimt een beetje op cliffs. En je komt mensen tegen en die hebben dan een probleem. Wat dan vaak het idee is van, jij bent de hero en je moet ze redden. Dus iemand is iets kwijt, dat moet je dan zoeken. En dan krijg je weer items. Je hebt 3 items die je kan gebruiken. Je hebt een soort van sliding schild. Net als in Zelda eigenlijk. Dus je drukt op I en dan maak je een salto en dan ga je glijden op je schild. Je hebt een hangglider. Mm. En je hebt een zwaardje. En die, dat zijn allemaal. Je kan allerlei verschillende versies van die zwaardjes, hanggliders en schildjes vinden. Door mensen te helpen. En ja, het heel erg gewoon een hele mooie sfeer. In het begin dacht ik heel erg van: oh, dit is echt zo'n. Ja, zo'n typische indie game. Weet je wel, met een soort van cutesy benadering. En het gaat over dit. En weet je, ik was een beetje sceptisch, want ik. Heb daar soms een beetje moeite mee dat indie games altijd zo proberen iets te zeggen of ja. Soort van, weet je de, ja. Maar ik kwam er gewoon steeds meer in en op het einde was ik echt geraakt terwijl het toch ook gewoon best wel een domme game is eigenlijk, dus dat vond ik wel heel knap hoe ze die balans hebben gevonden en ik moest ook echt heel erg denken aan mijn eigen jeugd of die tijd, zeg maar, dat je dan zo 11, 12 bent, misschien net het laatste jaar van de basisschool, je voelt je al heel wat eigenlijk ook, weet je wel, omdat je ja, je bent de grootste van de school. Je gaat naar een nieuwe school. Je krijgt allemaal nieuwe spullen. Weet je, je begint, ja. Puberteit begint een beetje.
Ja, kaftpapier kopen. Ja. Dat vond ik een heel...
Mijlpaal.
Een mijlpaal, ja. Wat voor kaftpapier.
Ja, dat je dan zo... Precies, ja. En ik weet nog goed dat ik... wij deden altijd Sint Maarten in de buurt. Dus langs de deuren. En dan liedjes zingen en dan snoep verzamelen. En het laatste jaar dat ik dat deed was met mijn goede vriend Jaap. Jaap woont bij mij in de buurt en zat bij mij in de klas. En wij zaten heel erg zo op de wip van, zullen we het nog doen? Zijn we te oud? Eigenlijk waren we te oud. Maar we hadden ook zoiets van, nou ja, het kan nog wel. Want we zijn nog 11, weet je, we zijn nog kinderen. En we wilden ook heel graag die lampion maken. Dan hebben we een heel lelijke lampion van een soort blikje cola gemaakt. Wat mijn ouders nog steeds in de kast hebben staan. Een wit geschilderd blikje cola. En ik weet nog heel goed dat we dat toen, het regende heel erg... En we gingen de buurt door en op een gegeven moment hadden we ook in plaats van Sint Maarten gingen we zingen ons blikje is uitgeregend. Want het kaarsje wat erin zat was uitgeregend omdat het zo regende. En ik weet nog heel goed dat we ergens aanbelden en iemand deed open en wij zongen dat liedje. En die vrouw die zei, ja sorry, jullie krijgen geen snoep, jullie zijn echt te oud. Dit is een feest voor kinderen en jullie zijn gewoon tieners en jullie komen hier gewoon alleen maar om snoep te halen. En jullie zingen niet eens echt goed. En dat kwam zo hard aan. Omdat ik gewoon dacht, ja, oké, dit was het dan. Nu is het voorbij. En dat gevoel, dat kreeg ik heel erg van deze game. Dat hij ook ja, nog zo een soort van probeert vast te houden aan dat kind zijn. Dus dat was mooi. Dus, en het is een korte game, was 3-4 uurtjes. Technisch gewoon zit hij goed in elkaar. Dat vond ik ook wel. Dat vind ik dan wel belangrijk bij zo'n soort game. Dat je niet denkt, oh, het flubbert een beetje. Het was gewoon. Alles werkte en de muziek was heel aangenaam en vrolijk. Een beetje midi-achtig, weet je wel. Een beetje opzettelijk knullig. Ja, mooie game.
En waar zie je op te spelen?
Hij is uitgekomen op PC, Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One. Alle platforms.
Heerlijk, ja. Heerlijk. Niet op Game Pass.
Niet op Game Pass.
Nee. Klinkt echt als een heerlijke Game Pass game.
Absoluut, ja. Dat zou moeten. En laat je niet afschrikken door de art, want het ziet er een beetje mobile game-achtig uit. Mm-hmm. Maar er zit stiekem echt een hele mooie, met veel hart gemaakte game achter. Dus,
vet.
Ja.
Ik heb nog wel een leuke Sint Maarten anekdote die me hier heel erg aan doet denken. Ik had hetzelfde. Ik was denk ik nog wat ouder. Ik was denk ik wel 13 al. En ik heb mijn hele jeugd op zangkoren gezeten. Op jeugdkoren en jongenskoren. Allerlei dingen. Mm-hmm. En ik ging toen met een groepje van 5. We zaten allemaal op hetzelfde koor. Dachten we gaan Sint Maarten doen. Maar we gingen dan dus de deuren af. We waren te oud. Maar echt met een heel hardcore Tsjechisch volkslied. Echt een vijfstemmig. Dus die mensen deden open. En dan wij zo vijfstemmig. En die mensen dachten, wat de fuck.
Die werden gewoon weggeblazen.
Ja, echt. Het was echt gewoon een heftig concert. Ja. Maar ook een heel echte, weet je, die opening van, is dat Akira? Nee, Ghost in the Shell.
Oh ja.
Weet je, zo'n soort met veel dissonante en onbegrijpelijke taal. Echt alsof er een soort duivelsuitdrijving aan de hand was. Dus toen, toen hebben we wel veel snoep opgehaald.
Ja, ja, dat deed jij dan toch beter. Gewoon performen. In
gewoon
plaats
keihard.
Van... Ja.
Maar wel, Lampionnen game was wel laag hoor. De twee nog een oude lampion en de rest gewoon de fietslichtjes. Ofzo. Ja. Maar toen zijn we flink aangekomen.
Ja, dat begrijp ik. Ja, dat is Sint Maarten. Ja, dat is toch een soort eikpunt voor veel mensen, denk ik.
Sint Maarten, ja. Het is een, ik dacht ook vroeger altijd, ik vond het een beetje een raar feest. Want weet je, voor de mensen die... Ja, iedereen weet toch Sint Maarten. Het wordt niet overal in Nederland gevierd, hè, volgens mij. Maar dan ga je snoep halen. En het verhaal is, Sint Maarten is een of andere edelman of een graaf. En die komt dan een zwerver tegen. En het is koud. En die snijdt dan met zijn zwaard zijn mantel doormidden.
Ja.
En dan geeft hij de helft aan de zwerver. Maar ik dacht vroeger altijd, geef gewoon die hele mantel.
Geef die fucking mantel gewoon.
Je bent een graaf.
Ja.
Geef die mantel.
Ja.
Nu heeft hij... Een kapotte mantel. En heb je zelf ook een kapotte mantel?
Vond ik ook altijd heel raar.
Vond ik een raar verhaal. Maar naarmate ik ouder werd, dat is dan de volwassenwording, dacht ik, nee, eigenlijk vind ik het een heel mooi verhaal. Want volgens mij is de boodschap eigenlijk, het maakt niet uit of je rijk bent of arm of wat dan ook, deel.
Ja.
Dus als je alles deelt, want anders moet je gaan afvragen, ja, ben ik rijk genoeg? Omdat, waar zit dan die graadmeter? Dus terwijl als je dat allemaal overboord flikkert, of je nou rijk of arm of bla 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 bent, deel gewoon alles wat je hebt. Dus ik vind het toch wel mooi van.
Toch mooi, ja, nee, zeker. Ja. Zullen we even de brievenbus induiken?
Ja, we gaan even de brievenbus in.
We hebben een paar kerstbrieven gekregen. Kasper, lees jij Kasper voor?
Ik lees Kasper voor. Kasper zegt het volgende.
Ik zet er wel een mooi, op jou aangeven, een mooi Shenmue kerstmuziekje.
Mooi Shenmue kerstmuziekje. Hoi Maarten en Kees. Allereerst wil ik zeggen dat ik elke week ontzettend geniet van jullie podcast. Ik luister het elke woensdag weer op weg naar werk. Mijn mooiste gamewinterherinnering is van ongeveer 15 jaar geleden. Vlak voor kerst hebben we toen 30 kilometer door de sneeuw gefietst om een Wii met Mario Kart te kopen, want hij was overal helemaal uitverkocht. Ik kan me nog goed herinneren dat mijn tenen bevroren voelden toen we thuis kwamen. Daarna hebben we de hele kerstvakantie Mario Kart Wii gespeeld, wat nu nog steeds mijn favoriete Mario Kart is. Fijne feestdagen. Ach, Kasper, dat delen we. Want ik heb dan wel niet met bevroren tenen gekocht. Maar Mario Kart Wii vind ik nog steeds de beste Mario Kart. Heb jij dat ook?
Nee, maar dat is niet omdat ik hem... Ja, weet niet. Nee,
jij hebt Mario Kart DS, volgens mij, die je
DS is mijn favoriet.
Die is ook heel
Ik denk ook dat het misschien de Mario Kart is die je het meest hebt gespeeld. Of dit soort herinneringen aan.
Mm-hmm.
En ik denk dat ik dat mij bij DS meer heb. Toen ik altijd in Tilburg naar Tilburg moest met de trein.
Ja.
En echt zo van, die warmte van die game in die eenzame treinritten mij heel erg bijstond, zeg maar. Maar dat is natuurlijk ook een hele mooie.
Die is zo goed, want die was nog het laatste een beetje hardcore, want je kan altijd kiezen tussen automatic en manual.
Oh, ja.
En daar was een manual, dat leverde die echt heel veel voordeel op.
Ja.
En dat moet ook, terwijl in de nieuwe versie, de laatste versie, maakt het eigenlijk niet uit wat je kiest.
Nee.
Doet hij niet zoveel toe.
Ja, is waar. En sowieso trouwens de Wii vind ik wel het ultieme kerstgevoel geven als console. Weet je, omdat de hele familie was geïnteresseerd in de Wii. Ook oma.
Ja,
die wou ook wel Wii Golf of Wii Sports, weet je wel.
Ja.
Dus dat de Wii is wel echt de kerstconsole, denk ik.
Totaal.
Ja.
Ja, totally. Totally.
Dat was het een beetje qua kerst, maar we hebben nog wel een leuke brief van Björn.
Björn.
Björn schrijft, beste Maarten en Kees, ik geniet erg van jullie podcasts. Vooral de afleveringen over jullie leven en welke videogames een belangrijke rol hierin speelden waren erg leuk. In verband met een groot gezin met 7 kinderen.
Holy fuck.
Ah, 7 kinderen. Kom ik zelf helaas niet zoveel aan gamen of films / series kijken toe. Maar door naar jullie te luisteren voelt het soms toch alsof ik aan het gamen ben. Daarnaast game ik soms met enkele van de kinderen en dat is wel erg leuk altijd. De verslaving en geweldige gameplay van Slay the Spire is trouwens ook enorm herkenbaar voor mij. Deze heb ik vele uren gespeeld in het ziekenhuis tijdens het wachten op de geboorte van meerdere kinderen.
Björn, hij komt nu. Wacht, even mijn run afmaken.
Ik zit in de run, jongens. Ja. Nu speel ik ook nog af en toe tussendoor Marvel Snap als fan van Marvel superhelden. Verder luister ik jullie podcast tijdens allerlei activiteiten in het huishouden, zoals het opruimen, stofzuigen, dweilen, verschonen van de bedden, inruimen / uitruimen van de vaatwasser, etc. Bedankt voor de leuke podcasts tot nu toe. Ik hoop dat er nog veel zullen volgen. Groetjes, Björn.
Wauw. 7 kinderen.
Ja.
Ja. Ja, dan heb je geen tijd.
Nee, dan wordt het echt wel pittig.
Ja.
Ja. Ik heb er 1, dat vind ik soms wel pittig.
Ja. Ja.
7. Björn. Mijn God. Respect.
Ja, echt respect. Ja.
Ja, Maarten, het is tijd voor ons eindejaarsfestijn. Want het jaar is de laatste aflevering van het jaar. En ja, van deze podcast ook. Zullen we een beetje in de GOTY-sferen
duiken? Dat gaan we doen.
Ja, zullen we beginnen met gewoon onze Game of the Year?
The Game of the Year.
Misschien is dat wel, wel leuk.
Ja, ja, gewoon meteen start with a bang.
Ja.
Daarbij zeggende dat ik het altijd ook iets lastigs vind.
Ja.
Zeg maar de beste van iets. Want het is zo contextgebonden. Het is zo... In kunst is er... Ja, dat is heel paradoxaal in kunst. Het is smaak, maar je hebt wel goede en slechte smaak.
Ja.
Ik bedoel, we kunnen toch wel zeggen dat... De 6e van Beethoven beter is dan Nick en Simon.
Ja.
Maar ja, ook weer niet. Want als je dat niet vindt, is het niet zo.
Ja, nee, precies. Dat is een onmogelijke discussie.
Onmogelijk.
Ja. Maar toch... laten we goed om even uit de weg te hebben. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ja. Ja. En sowieso het ordenen en ranken van dingen heeft altijd ook een beetje iets smerigs. Maar ja, het is ook lekker. Omdat je als mens toch dingen graag in een lijstje en een hokje zet.
Ik vind het heerlijk. Ik lees geen kranten, behalve aan het eind van het jaar. Ik al die kranten, want ik vind al die lijstjes interessant. Want dan weet ik gewoon, oké, welke albums moet ik nog checken? Welke films, welke series, blablabla.
Het ding is alleen wel ook weer vaak dat ik dan, als ik dan dat bekijk, dan heel vaak de dingen die ik echt heel goed vond er dan weer niet tussen staan. Omdat de dingen soms resoneren op een bepaalde manier.
Zeker.
Die dan heel persoonlijk zijn. Dus dat is het dan ook weer de tegenhanger. Maar zeker, nee, het is ook fijn om een overzicht te hebben. Er is zoveel, daar hebben we het vaak over, hoeveel er is.
Ja, je moet keuzes maken.
Ja, het is fijn als er journalisten zijn of makers, podcastmakers of schrijvers of wat dan ook, die dingen een beetje... selecteren.
De gatekeepers.
Ja, precies.
Ja, en het gaat over wat je zegt, die resonantie van waarom is dat jouw favoriete game? Wat heeft het met je gedaan? Wat is de connectie die je mee hebt? En dus laten we... Wil jij beginnen? Wat is jouw Game of the Year?
Ik heb heel, heel erg getwijfeld tussen 2 games. Een hele voor de hand liggende en een hele niet voor de hand liggende. Ik ben toch
Ik ga raden.
Ja.
De voor de hand liggende is Baldur's Gate 3.
Ja.
En je niet voor de hand liggende... Je hebt het erover gehad in de podcast.
Ja, heel vroeg. Het was een van de eerste games die ik besprak in deze podcast.
Weet het niet.
Season A Letter to the Future.
Oh ja.
Ja, maar mijn Game of the Year is Baldur's Gate 3. Nou ja, om de redenen die ik al eerder en al vaak in deze game... in deze games podcast.
In deze video
mag niet, show. Mag niet. Goed, die game heb ik al genoeg over gehad. Daarom wil ik het toch heel even over Season hebben. Omdat het zo een game is die zo onder de radar is gebleven. Die is echt nergens opgedoken. In welk lijstje dan ook van niemand. En dat vind ik echt heel erg jammer. En heel bizar eigenlijk. Want het is zo'n mooie game. Het is zo'n unieke, eigenzinnige, geweldig vormgegeven, geweldig gemaakte videogame. Die ik echt iedereen op het hart wil drukken om te spelen. Met een open mind. Je speelt dus een jonge vrouw die in een soort parallel universum. De wereld ziet eruit als onze wereld. Maar dan een soort van een beetje post-apocalyptisch. Veel natuur die de boel heeft overgenomen. Veel structures die zijn afgebrokkeld. Oude tempels die er niet meer... Je voelt heel veel geschiedenis in de wereld. Maar jij groeit op in een dorp en niemand verlaat dat dorp ooit. Maar jij wordt erop uitgestuurd omdat de sage van het dorp heeft aangevoeld dat het eind van de wereld eraan komt.
Mm.
En jij wordt geselecteerd om de wereld in te gaan op je fietsje met een dagboek. En zoveel mogelijk op te schrijven en vast te leggen van de wereld die er nog is. Om het uiteindelijk ergens naartoe te brengen. Je weet niet waar naartoe. En je weet niet wat er gebeurt. Want dat weet je gewoon niet. Niemand weet dat. En het gaat echt ergens naartoe. Je komt op plekken en je komt mensen tegen. Het gaat heel erg over herinneringen en het vastleggen van wat er is. Klein en groot. Over geschiedenis. In dat opzicht raakte het me ook op dezelfde manier als dat Pentiment me vorig jaar heel erg raakte. Omdat het heel erg gaat over ja, mensen en hoe ze leven. En dat je daar in een game kan daar zo mooi. Kan je daar zo mooi tussendoor lopen, letterlijk. Weet je wel, en onderdeel van zijn. En dat, ja, registreren en vastleggen. In plaats van als beschouwer ben je echt actief aanwezig en leg je het vast. En er zit een geweldige mechanic in dat je dat dagboek hebt en je maakt foto's en je neemt geluidsopnames. Dus je hebt een soort tape recorder. Dus ook elke omgeving heeft hele mooie omgevingsgeluiden die je dan gewoon heel rustig kan opnemen. En dat plak je dan allemaal in een boek. Ik was ook echt vaak heel lang bezig per omgeving om gewoon dat boek zo mooi mogelijk vorm te geven. Mm. Je hebt een aantal dingen die je sowieso moet afvinken in areas. Een foto van een bepaald ding of quotes van mensen. Maar je bent helemaal vrij om dat in het boek op je eigen manier in te richten. Dus je kan dingen groter en kleiner maken. Je hebt allemaal stickers en versieringen die je kan toevoegen. En daardoor wordt het boek echt jouw reis. Het einde is ook heel mooi. Het is gewoon echt een waanzinnig mooie game die ik heel graag een succes had willen zien hebben. Maar helaas is de studio heel kort na het maken van deze game gesloten. Omdat hij... Het was een hele dure game om te maken en hij heeft gewoon heel slecht verkocht.
Oh, jammer.
En hij is ook niet eens zo heel goed ontvangen. Mensen hadden iets van, ja, oké, okay, het zal wel. Ah. Hij is echt niet gezien.
Pijnlijk.
Ja, dat vind ik zo jammer. Dus mijn Game of the Year is Baldur's Gate 3, maar ik heb hier mijn pleidooi gemaakt voor Season, dubbele punt, A Letter to the Future. Moeilijke titel ook. Season, A Letter to the Future. Goed, Maarten.
Ach, nee, ik moet nog even bijkomen van dit verhaal.
Heftig,
hè? Ja, is het een enige game? Was het een eerste game?
Ja, het is echt, het is een heel, heel treurig verhaal, ja.
Ergens vind ik het ook troostend, omdat het is dus niet, zeg maar, de kwaliteit van de dingen die je maakt in het leven, of meemaakt in het leven, of creëert, is dus niet per definitie, staat niet per definitie gelijk aan het succes wat je ermee oogst.
Nee.
Het Vincent van Gogh verhaal, zeg maar. Het hoeft niet...
Nee, precies.
Als het niet goed wordt ontvangen, betekent niet dat je verkeerd bezig bent geweest.
Nee, precies. Dat is het heel erg.
Dat vind ik ook weer troostend.
Ja, en dan vind ik zelf, omdat ik deze game zo hoog heb zitten, ook denk ik van, nou, weet je, dat hebben ze in elk geval. Ook al weten ze dat niet, weet je wel. Ik moet ze misschien gewoon een bericht sturen. Want ik denk
Ik net. Dat zou hen echt wel bereiken. Iemand in zijn inbox of zo.
Zeker. Ik bedoel, het is geen supersterren serie of studio of zo. Het zijn gewoon mensen zoals misschien meer ik als jij. Maar weet je, die gewoon heel makkelijk te bereiken zijn. Dus dat moet ik doen.
Ja, fijne kerstboodschap.
Precies.
Ja, ja, mijn Gotti, ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Ik zit er tussen twee.
Mag ik raden?
Ja, raad maar.
Tears of the Kingdom.
Ja.
En Spider-Man.
Ja, het is zo voorspelbaar. Ik zou zo graag willen, net zoals jij, van zo'n hele obscure... Maar het is gewoon... Deze staat in elke IGN top 5.
Ja, maar who cares? Dat is ook heel logisch. En dat is trouwens... Baldur's Gate is mijn Game of the Year. Dus,
dat is waar. Dat is overal. Maar desalniettemin vind ik Baldur's Gate ook nog de meest arty keus van die. Okay. Echt zo? Ja, is toch leuk. zeg maar Spider-Man 2. Nou ja, we hebben al Spider-Man gehad. En Miles Morales en Tears of the Kingdom. Ja, god. Het vervolg op mijn lievelingsgame aller tijden. Maar ik denk... Toch, dat zijn toch de twee games die mij het meest hebben geroerd, geraakt, klauwen hadden. Als ik aan Spider-Man 2 denk, dat is eigenlijk gewoon de game die ik wilde spelen toen ik 12 was. Toen dacht ik, wat nou als je echt als Spider-Man overal naartoe kan? En ja, dat is toch die game geworden. Ja. En ik heb afgelopen week ook toch weer Tears of the Kingdom gespeeld. Omdat ik toch al die fucking tempeltjes wil halen. Het is gewoon... Het deugt gewoon allemaal.
Ja.
Het klopt gewoon allemaal.
Ja.
Het is gewoon behoorlijk goed gedaan. Ik ga voor Tears.
Mooi.
Ja.
Ja.
Toch.
Mooie keuze.
Toch voor Tears.
Ik denk ook dat Tears of the Kingdom in een ander jaar met andere competitie... zo veel meer erkenning had gekregen, weet je wel. Daarom vond ik het ook zo treurig van die Game Awards... dat Aonuma daar stond en afgekapt werd met zijn telefoon. Het had iets... Die game die verdient zoveel praise ook. Omdat hij zo... Ja. Hij is op een technisch vlak op die oude Switch. Het is ongelooflijk.
Ongelooflijk.
Wat zij hebben gemaakt is sowieso al... weet je wel... op een supercomputer zou dit al knap zijn.
Ja.
Maar op de Switch... het is echt... Ook toen hij uitkwam, game devs totaal... ja, flabbergasted. Van hoe kan dit? Hoe hebben ze dit gedaan? Ja. En dan is het ondertussen ook nog een beeldschone, prachtige game met zoveel liefde en gevoel erin. Niet alleen maar een technisch showpiece. Dat is een soort bijzaak bijna. Het is gewoon een prachtige Zelda game. Dus ja, Tears of the Kingdom verdient ook echt alle praise.
En het is ook zo met, weet je, als je een lijstje maakt of als je journalist bent. Wij zijn niet echt journalisten, maar nou ja, goed, we maken een podcast over games.
Ja.
Journalisten hebben natuurlijk ook de neiging om hun eigen artistieke stempel op een keuze te drukken. Dus het is natuurlijk best wel hip om te zeggen, nee, maar Tears of the Kingdom doen we, want dat hebben we al wel gezien.
Ja.
Net zoals dat, weet ik veel, een acteur wordt genomineerd voor een Oscar voor een rol. Ja, die heeft hij misschien 10 jaar geleden ook zo'n soort rol. Maar het is gewoon fucking goed.
Ja.
En dan wil je toch, als journalisten willen dan toch een soort gatekeepers zijn en de interessantere keuze te maken. Ja. Maar dat is eigenlijk heel ijdel.
Zeker, ja. En je bent ook op zoek naar een soort van verandering of iets nieuws.
Ja, dat is wel grappig. Belangrijk, ja.
Ja, maar dat is ook niet altijd goed. Het is grappig, want ik heb van de week, toen ik ziek was, ging ik die documentaire over Michael Jordan kijken. The Last Dance.
Ja.
Op Netflix, weet niet of je die hebt gezien.
Nee.
Hele vette documentaire. Ik ben helemaal geen basketballiefhebber per se. Ik ben natuurlijk wel opgegroeid in de tijd dat hij zo groot was. Dus,
ja.
En die beelden zijn waanzinnig. Want ze hebben de Chicago Bulls, waar hij voor speelde, in hun laatste jaar gevolgd. En dat materiaal is gewoon vanuit de kleedkamer. Super HD. Gewoon de jaren 90 op zijn scherpst en mooist Bet. Kunnen zien. Dus echt heel sowieso in dat opzicht al een hele interessante. Deze had ik ook staan trouwens voor als aanrader voor film van het jaar of serie van het jaar. Dus daar rollen we dan even in. Maar daar is het ook heel erg zo dat hij komt natuurlijk op en hij is waanzinnig. Hij neemt alles over. En dat blijft hij maar doen. En ze winnen gewoon 5-6 keer achter elkaar. En ze zijn, de pers is alleen maar eigenlijk aan het proberen om hem, hem, nou ja, niet kapot te maken. Maar elke steek die hij laat vallen, ook al hoe klein hij ook is, wordt meteen heel erg uitvergroot. En dat is heel erg eigen aan de pers ook. Om toch op zoek te gaan naar een soort van, makken. Weet je wel? En dat is niet dat zoiets gebeurt met Tears of the Kingdom. Maar dat voel je wel een beetje dat het een beetje is van, weet je, dat zij hebben natuurlijk weer zo'n goede game gemaakt. Weet je, en dat er niet
er zit afgunst in.
Ja.
Dat is toch heel menselijk, die afgunst. Dat is heel raar, want we hebben ze nodig. Die Michael Jordan, dat soort mensen zijn, dat is 1 op de miljoen mensen.
Ja.
Die zijn uit, ik vind het ook heel leuk dat wij daar met onze wetenschap en zo, we zijn daar nog niet achter.
Nee.
Wat het betekent, die iemand als, nou ja, bijvoorbeeld in de acteerwereld een Pierre Bokma of zo. Ja. Mensen die, er komt iets universeels bij elkaar, bij zo iemand. Allerlei dingen, hele grote talenten die gewoon een genre vooruitbrengen. Het basketbal vooruitbrengen. Ja. Je hebt nu ook die docu over David Beckham.
Oh ja.
En dan zie je ook dat iedereen hem dus kapot wil maken.
Ja.
Om 1 klein dingetje. En dat is fascinerend.
Zeker,
fascinerend is dat.
Ja. Goed. Tears of the Kingdom en Baldur's Gate zijn onze
Baldur's
Gate.
Dat zijn ze.
Zullen we nog even wat grappige categorieën doen?
Ja.
Jij had een leuk lijstje gemaakt.
Ik had een lijstje met
De grootste verrassing.
De grootste verrassing was voor mij eigenlijk het moment, ik heb daarover gehad in Spider-Man 2, dat er een heel mooi nummer in zet, waardoor ik gewoon moest janken.
Ja.
En dat dacht ik, en dat was voor mij helemaal het eind van de game. En het kwam echt als een cadeautje, als een bonbonnetje werd het mij geserveerd.
Oh, heerlijk.
Ja. Dat
moment heeft de game misschien daar helemaal jou bovenin je goatee lijst.
Ja, dat denk ik wel. Het is gewoon een hele domme kleine sidequest. En ik ging er ook een beetje op googlen en heel veel gamesites hebben het ook over dat moment. Erg mooi moment.
Ik heb een game gekozen, een hele game, Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush kwam uit op 25 januari, helemaal in het begin van het jaar. Ontwikkelaar Tango Gameworks, het is ook de maker van Evil Within, eigenlijk een horrorachtige studio.
Shinji Mikami.
Ja, precies. Ja,
ook Resident, de grote man achter Resident Evil 4.
Precies. Shadow dropte ineens deze game en dit is een door Jet Set Radio geïnfluenced rhythm action game. Je bent een dude en je hebt een gitaar als zwaard en alles in de levels beweegt op de maat. Hele toffe, cartoony artstyle. die game, en sowieso dat het een shadow drop was. Ze hebben later ook gezegd dat ze misschien meer succes hadden gehad als ze dat niet hadden gehad. Mm. Dat er gewoon, want ze hebben 6 jaar aan die game gewerkt.
Oh.
En nul promotie gedaan eigenlijk. Of ja. Nul promotie. Hij was er gewoon ineens. Hij is heel goed ontvangen. Maar hij is wel een beetje ondergesneeuwd. Ook omdat hij natuurlijk al zo vroeg in het jaar uitkwam. Hi-Fi Rush voor mij.
Vet. Dan de categorie grootste teleurstelling. Dat was voor mij het moment in mijn Game of the Year, in Tears of the Kingdom, dat ik van de Sky Island naar beneden kwam. En ik ging niet meteen naar dat grote kamp. Ik ging eerst gewoon even Hyrule Field af. Toen kwam ik mijn grote vriend Beedle tegen in een stal. En hij herkende me niet.
Oh, ik weet het. Volgens mij was het de eerste aflevering van deze podcast dat je dat vertelde.
Toen van, oh, jij bent ook een reiziger.
Ja.
Toen dacht ik,
maar
gast, we hebben bloed, zweet en tranen gedeeld.
Ja,
dat vond ik een erg grote teleurstelling.
Ja. Het is wel grappig, want het mijne sluit er een beetje bij aan. Ook omdat je had ook later in de lijst nog meest deprimerende gamewereld.
Ja.
Ik heb daar allebei dezelfde game neergezet, Starfield.
Oh ja.
Starfield was voor mij echt, en voor heel veel mensen denk ik toch wel echt de teleurstelling van het jaar.
Mm.
Ik had echt hoge verwachtingen van deze game. Omdat Bethesda gewoon iets goed had te maken na Fallout 76. Dat was een hele moeilijke launch. Sowieso een online game wat toch voor de fans van Bethesda niet het genre is. Want Bethesda maakt singleplayer games zoals Skyrim en Fallout 3 en 4. Het viel toch gewoon heel erg tegen. Ik heb er toch wel volgens mij 80 uur of zo in gestopt. Ik weet waar ik het over heb in dat opzicht, denk ik. En het was gewoon een gamewereld die jou niet herkende of erkende. En je acties, helemaal naast Baldur's Gate, acties die je die effect moeten hebben, dat niet hebben, en dan iets kleins wat je doet ineens heel veel effect. Een soort van rare, random situatie. En dat hoort ook bij de games. En dat is ook vaak het excuus van, het is een Bethesda game. Ze zijn buggy en ze zijn raar. Maar er zat niet genoeg hart en ziel en focus achter om die game toch interessant te houden. Dus ik vond het echt heel, heel jammer dat Starfield zo tegenviel. Mm. Het was echt een beetje treurig. Ja.
Ja.
Ik hoop dat ze hem nog kunnen fixen, maar het is ook een beetje zoiets van, het is zoveel om te fixen. Het is zo de basis van de game. Weet je wel, gewoon de core, de fundamenten zijn gewoon niet in orde.
Ja, toch dus, gewoon het ding dat traversal is heel leuk in Skyrim. Gewoon van A naar B. En dat zit er eigenlijk niet echt in.
Nee,
want je gaat gewoon van planeetje naar planeetje.
Ja, je fast travelt heel veel. En dan moet je soms, als je een mission hebt ergens op een planeet, dan land je ergens. En dan moet je soms 2 minuten ergens naartoe lopen. Naar een of andere base. Maar in die 2 minuten kom je misschien een monster tegen wat random rondloopt. Maar niet wat je in Skyrim kan overkomen. Dat er ineens een draak uit de lucht komt. Of dat je gewoon een groepje soldaten ziet lopen. Of dat je wordt overvallen door een dief. Weet je wel? Dat soort dingen gebeuren gewoon totaal niet in die game.
Mm.
Het is allemaal heel erg gekluwd. Er zit heel veel in. Weet je, alles. Er zit waarschijnlijk veel meer in dan in Skyrim. Maar het voelt alsof het veel minder is. Omdat alles zo geconcentreerd is in de steden. En op de plekken waar je wordt verwacht. In plaats van de routes daartussenin. Dus,
en wat is, dat is een hele grote spoiler. Maar er kwam stond op een gegeven moment in alle game media, de game begint pas bij New Game Plus.
Ja.
Wat is dan nou het ding?
Dat ding, ik weet niet of ik dat al een keer had genoemd eigenlijk. Maar goed, ik zet een spoiler waarschuwing hier, want het is wel een spoiler. Echt dikke vet spoiler.
Let op spoilers voor Starfield. Luister verder vanaf 45 minuten.
De game begint weer opnieuw.
Mm-hmm.
Maar jouw character heeft alle kennis die heeft opgedaan in de game. Dus het gaat heel erg in Starfield erom dat je artifacts zoekt en die bij elkaar brengt naar jouw clubje Constellation, een soort clubje onderzoekers. En zij komen die artifacts op het spoor en jij wordt erop uitgestuurd. Je hebt een soort speciale connectie tot die artifacts. Dat blijkt dus te zijn, hiermee met het einde te maken hebben, want jij op het einde kan ervoor kiezen om door een soort portal te stappen. Blijft jouw character, houdt al zijn herinneringen. Maar de wereld wordt een soort van gereset. En het, de verklaring is dat het een parallelle werkelijkheid is.
Mm.
Dus het is een soort meta ding. Dat er zijn eindeloos veel variaties van de werkelijkheid. En die jij net hebt gespeeld, dat is er maar één. Maar nu kan je in een andere. En je kan dus, en dat is dus wel heel grappig, kan dus gewoon naar Constellation lopen en zeggen, Jullie zijn onderzoek aan het doen naar deze artifacts. Ik weet precies wat er aan de hand is. Want ik heb ze allemaal al verzameld in mijn vorige leven. Dus daardoor kan je het hele verhaal een soort van op zijn kop zetten.
Dus je hebt nieuwe dialogue options en
ja,
zo.
Heel veel nieuwe dialogue options. En er zijn ook allerlei variaties. Ik heb niet een hele New Game Plus gespeeld. Maar er zijn mensen die 20 New Game Plus hebben gespeeld. En dat in sommige universums ineens iedereen een kind is. Van Constellation bijvoorbeeld.
Dat
er helemaal niemand
vet
is. Ja. Of dat iedereen, ik weet niet, allemaal van dat soort rare variaties. Dus dat is eigenlijk heel vet. Maar,
heel vet. Maar dan moet je wel 20 New Game Plus.
Dat is het. En ondertussen is er daarnaast in de sidequests en zo, is er volgens mij bijna geen variatie. Misschien af en toe hier en daar kan je een Starborn, want dat ben je dan. Zo word je dan genoemd, omdat je een soort van geëleveerd bent naar een nieuwe vorm van
meta-human kennis.
Ja. Dus je bent nu Starborn. De Starborn zit in jou de hele...
Leuk, in Skyrim was je Dragonborn,
ja,
toch?
Ja, dus daar zit inderdaad een... Die link had ik nooit gelegd, maar dat is helemaal waar. Dus dat was het voor de spoilers. Dus dat is het idee.
Klinkt wel heel ambitieus, ja.
Ja. Maar... Ja, na 80 uur. Ja, en why? Weet je?
Ja.
Want de game zelf biedt gewoon niet genoeg.
Nee.
Om dat van je te eisen.
Ik ga hem nooit spelen. Nee. Na dit verhaal.
Nee.
Hij stond nog een beetje op mijn backlog, maar.
Ja, nee, is afgevallen. Ik zou het ook niet doen. Als je zin hebt in zo'n game, speel gewoon Skyrim meer. Of Fallout.
Ja.
Van alle Fallout zijn vet.
Ja.
Beste soundtrack.
Ja, beste soundtrack is voor mij puur op één ding gebaseerd. Ik heb dus Baldur's Gate 3 maar de eerste 2 uur gespeeld. Maar die eerste 2 uur heb ik echt 4 keer gespeeld.
Oh ja.
Want ik maakte steeds weer neer, want dan wilde ik wachten. Dat ik was een co-op game begonnen met mijn vriendin. En dat konden we niet spelen. Toen ging ik gewoon in mijn eentje met nieuwe characters. Dus ik heb ontzettend veel tijd in de character creator gespendeerd. En dan dat... Down, down, down by the river. Dat heb ik zo vaak gehoord. Ja. En het is een heel zalvend... Kijk, het is niet heel bizar. Het is een beetje wat je verwacht bij die Lord of the Rings setting.
Zeker.
Vrij... Maar dat is gewoon
typisch
heel
typisch fantasy thema.
Ja, echt een fan.
En het zit ook door de hele game.
Ja,
nog.
Dat themaatje.
Ja.
Dat
je komt het overal tegen.
Ja, dus dat is er gewoon ingeslopen. Ja. Dus dat is voor mij de soundtrack van
de keer. Ja, ik ga voor Octopath Traveler 2. Die soundtrack is echt fenomenaal. Die gaat alle kanten op. Heel groots orkestraal. Heel veel fluitjes, heel veel strijkers. Heel veel mooie melodieën. Heeft ook echt zo'n een beetje die Japanse benadering van... dat gevoel. Ik weet niet wat het is. Ik kan het moeilijk omschrijven. Maar als je van Japanse muziek houdt of Japanse composities, dan herken je dat wel, dat gevoel. Sowieso echt een waanzinnige game, Octopath Traveler 2. Soundtrack is wat mij betreft de beste van dit jaar.
Vet.
Beste game die je niemand aanraadt.
Daar ga ik gewoon voor Slay the Spire, want dat heeft gewoon mijn leven vernietigd. Dus Slay the Spire.
Makkelijk.
Maar ik raad hem ook weer wel.
Er zijn heel veel mensen volgens mij die hem zijn gaan spelen door al deze verhalen.
Ik heb echt game heroïne de wereld ingestuurd.
Ja. Ja. Ik heb Xenoblade Chronicles 3 staan. Die Japanse super mega RPG.
Had je in de eerste aflevering over.
Ja.
Omdat het gewoon te omvangrijk is.
Het is te omvangrijk. Het is te anime. Het is te raar. Ja. Je moet het alleen spelen als je weet van ik trek dit. Want je moet echt wel een soort van bepaalde hoge tolerantie hebben.
Ja.
Dan zit er heel veel in. En het is ook een waanzinnige open world game. Waar je echt echt in kan verliezen. Heel interessant combat system. Heel veel characters die als je... voorbij de anime vibe kijkt, want dat is natuurlijk altijd heel plat en heel erg tropey, dan zit er echt heel veel hart in ook. Maar nee, niet doen.
Okay.
Behalve als je het echt wil en als je dit begrijpt.
Ja, en als je deel 1 en 2 heel vet,
ook
als
dat,
je die al hebt gespeeld.
Ja, zeker. Ja.
Beste
graphics.
Beste graphics, dat is voor mij Spider-Man 2, absoluut.
Oh ja, ik heb Dead Space, de remake.
Oh ja, nice.
Die zag er zo goed uit.
Ja.
Echt... waanzinnig.
Bet.
Gezelligste gamewereld?
Tears of the Kingdom. Dat is zo liefelijk en leuk en gezellig daar.
Ja, is ook heerlijk. Die had ik ook bijna gedaan, maar toen dacht ik toch Lil Gator Game, waar ik het net over had.
Ja,
vond ik ook zo gezellig.
Dat klinkt ook echt gezellig.
Ja.
Alligator zus die game design studeert.
Precies.
Dan hebben we nog, even kijken, de meest deprimerende gamewereld is voor mij Resident Evil 4 Remake.
Oh, ja. Ja.
Daar wil je echt niet... Daar wil je echt nooit zijn.
Nooit zijn, nee. Nou, ik had dus Starfield om de reden dat je gewoon, je voelt je niet gezien. Je bent eenzaam daar.
Ja,
en daardoor deprimerend. Dus niet eens dat de wereld zelf... Ik bedoel, er zit best hoop in die wereld. In tegenstelling tot Resident Evil 4, want dat is echt de hel.
Ja.
Maar het feit dat je zo geen connectie voelt, weet je wel, daardoor deprimerend.
Ik voelde dat ook al wel als je in het begin, de eerste keer dat ik in dat ruimteschipje zat en dat je zo planeet om je heen ziet en dat je weet, ik kan daar niet heen. Dit is een plaatje van een, dit is bijna een soort existentiële nachtmerrie.
Ik zoek
dat je
een,
in limbo zit.
Dat je, ja, precies. Ja. Wacht even, ik wil heel graag een quote even zoeken. Die heb ik ergens opgeschreven. En die sluit hier erg bij aan. En die wou ik net ook al... Even kijken hoor, wacht even. Ik heb het gevonden. Dat was in de Half-Life 25th Anniversary documentary. Die ik sowieso aanraad. Dus dat duurt een half uurtje, drie kwartier. Mm-hmm. En Gabe Newell, de grote man van Valve. Die aan het hoofd stond van het maken van games als Portal, Half-Life. Echt hele belangrijke games. Die zei iets heel treffends, vond ik. Die zei... I'm getting a narcissistic injury when the world is ignoring me. Dus the game world is ignoring me. Een narcistische klap. Omdat je denkt dat je er bent.
Ja.
En dan ontkent de game jouw acties. En daarom heeft hij ook altijd geprobeerd. Als ik een muur schiet, dan moet er iets met die muur gebeuren. Als dat niet, als er geen gat in die muur zit dan voel ik me niet gezien door de game.
En daardoor word je narcistisch?
Nou ja, niet zozeer narcistisch, maar meer van jouw aanwezigheid, jouw acties, die je wil gezien worden. Dus dat is het narcistische aspect. Je wil gezien worden door de gamewereld.
Mm-hmm.
Dus het narcistisch is misschien een beetje gekke.
Zij noemt het een narcistic injury.
Ja.
Oh, ik interpreteer het als de wereld mij niet ziet, dan ga je denken... Oh, zij zullen het allemaal... Zij snappen mij gewoon niet. Zij zien mijn genius niet.
Ja,
dan
maar
word
dat,
je eigenlijk narcistisch.
Ja, zover... Het is puur en alleen dat hij zijn acties gereflecteerd wil zien.
Ja.
Dus de reflectie is natuurlijk ook heel belangrijk in het verhaal van Narcissus. Je wil reflectie zien van jouw acties in de gamewereld. En dan de letterlijke actie van met een pistool een muur schieten.
Mm-hmm.
Als er dan niks gebeurt met die muur... Dan word jij, jouw actie, niet gereflecteerd in die muur.
Dus besta je niet.
Nee, precies. En dat is treffend, vond ik, voor veel games. Hoe belangrijk het is dat je je gezien voelt. Net zoals dat Beagle jou niet zag.
Ja.
Dat deed ook pijn, weet je wel.
Ja, en dan ga ik mij dus onbewust eigenlijk beter voelen dan de game.
Ja.
Snap je? Het is een beetje als mensen die aan idols meededen, een X-factor, die dan worden afgekraakt.
Ja.
En die zeggen dan, ah, ze weten geen ene fuck die
precies.
mensen.
Ja.
Dus je gaat... Je voelt je niet liefdevol omarmd. Je kan eigenlijk beter horen van... Hey, bedankt dat je bent gekomen. En fijn dat je dit hebt gedurfd. Maar het is gewoon niet goed genoeg voor ons programma.
Ja.
Dan voel je denk ik fijner.
Mm-hmm.
Door de waarheid te krijgen. Je wordt in ieder geval liever negatief worden gezien. Dan niet worden gezien. Want dan kom je in een soort rare trip terecht.
Ja, precies. Ja. Goed.
Interesting.
Beste gamewereld. Heb ik Tears of the Kingdom. Ondanks dit verhaal.
Ik ook. Ik had daar nog niet over nagedacht. Maar tuurlijk, dat is gewoon een hele goede game.
Ja. Game die onder de radar is gevlogen, die meer aandacht verdiende. Nou ja, goed, heb ik al genoemd. Season,
ja, heb je al genoemd.
A Letter to the Future.
Ik vond het zo'n mooi verhaal. Ik kies ook Season.
Oké, dankjewel. Ja. Support this cause.
Ja, meest originele of weirde out-of-the-box game moment.
Ja.
Dat is voor mij waar ik net al aan refereerde. De Stanley Parable. Dus dat je bij de skip-knop zit. Op een gegeven moment sla je jaren over. En je voelt je zo gefuckt door die narrator. Van nou, ik heb nu gewoon jaren van mijn leven verspild door te skippen. Op een gegeven moment... Je staat in een kamertje, breekt die hele kamer af. Mm. Sta je midden in de woestijn. En kan je gewoon die woestijn inlopen.
Oh ja.
Denk je, wat gaat hier nou gebeuren? Dus ik liep maar in die woestijn. Op een gegeven moment ga je dood, want je bent droogd uit.
Ja.
Kan niet. Dat vond ik wel behoorlijk out of the box.
Ja. Mijn moment is een moment uit Baldur's Gate 3. Ergens vroeg in de game kom je in een soort van dorp... wat overgenomen is door goblins. Door een soort evil goblins. En... Dan doe je een schuur open, een hele grote schuurdeur. En dan val je in een cutscene waarbij er een bugbear is het volgens mij. Een grote beerachtige, weerwolfachtige figuur. Een ogre, een hele grote vlezige reus, van achter aan het nemen is.
Wat?
Ja, Je doet die schuurdeur open. Ja? En zij hebben gewoon seks. In die heel luidruchtig. Je hoort al geluiden. En je denkt,
maar
wat is dat?
Maar ogre met een?
Bakbeer, volgens mij.
Wat is een
soort, ja, een soort harige, weerwolfachtige creature.
Is dat diezelfde bakbeer op een gegeven moment was dat van... Je kan in Baldur's Gate neuken met
een
beer.
Nee, dat is weer een ander verhaal.
Oh, dat is weer een andere beer.
Ja, want die beer, dat is een druid. Dus een van je companions die in een beer kan veranderen.
Oh.
Ja, en als je met hem... Je kan dus met je companions seksen.
Is dat die met dat witte haar? Die
nee,
knappen,
nee dat is Astarion. Dat is een vampier. Goed. Dus die druid, Helsin, die kan... in een beer veranderen. Dus je kan, als je met hem seks hebt, kan je zeggen van, hey, heb je zin om in een beer te veranderen? Want dan, weet je,
ja, is alles wat...
Ja, precies. Ja. Maar deze scène was gewoon ongelooflijk. En dat eindigt dan in een gevecht. Je kan waarschijnlijk, onze persuasion, dus onze overtuigingskracht was niet groot genoeg. Ik denk dat je best wel op een andere manier kan oplossen. Nee. Maar we hebben ze wel gewoon, ja, ze vielen ons aan en ze hebben het niet gered.
Ach,
ja, want zij dachten, ja, heel ook mooi,
leven.
Ook liefdevol,
ja,
maar ook pijnlijk.
Tenminste, net seks had, maar
ja,
met een beer.
Ja. Goed, dat was mijn moment. En dan, ja, dat was het, de lijst, volgens mij. Hè?
Ja, dat was ons lijstje.
Ja, nou ja, toch wel een heel mooi jaar, met heel veel hele mooie verhalen. En het is nog maar een fractie. Ik zat te kijken, maar ik heb gewoon 18 games uitgespeeld die dit jaar zijn uitgekomen.
Nice, veel zeg. Ik echt maar 4 of zo.
En 15 die niet dit jaar zijn uitgekomen. Ik heb nog nooit zoveel games gespeeld in mijn leven. Maar dat komt ook door deze podcast. Dat ik denk, ik moet wat te vertellen hebben. En het was echt wel heel een leuk trip.
Mm.
Dus dat blijf ik wel doen. Ja. Ik heb nog Disco Elysium bijvoorbeeld dit jaar uitgespeeld. Dat was wel mijn game van het jaar die niet dit jaar zijn uitgekomen.
Maar die heb je dit jaar nog uitgespeeld?
Ja,
maar voordat we aan de podcast
begonnen. Dat weet ik niet meer.
Want daar hebben we het helemaal niet over.
Jawel, we hebben het uitgespeeld
van Disco Elysium. Ja, we hebben het over.
Ja.
Maar ik dacht dat je hem al veel langer had.
Nee, dit jaar. Dit jaar.
Ja. Gespeeld.
Goed. Nog zoveel games.
Zullen we even een klein zijspoortje naar wat andere genres? Want ik vind het altijd heerlijk om andere lijstjes te lezen van anderen. Om te weten wat ik allemaal heb gemist. Wat is jouw muziek van het jaar?
Och ja, ik heb echt te weinig naar muziek geluisterd dit jaar.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel een aantal platen ontdekt of geluisterd die ik heel goed vond. Ook omdat ik gewoon bizar veel naar podcasts luister over games. Mm-hmm. Ik heb gemiddeld een uur per dag naar games podcast geluisterd dit jaar.
Wauw.
Ja, gestoord.
Een uur per dag, dat is wel voor bestaan.
Ja, echt. Ja. Maar goed, en dat is ook wel een van mijn voornemens. Dat ik volgend jaar in plaats van een uur, misschien een half uur per dag. En dan ook een half uurtje per dag muziek luister. Want dat houdt je geest ook gezond, muziek luisteren. Ik wil toch een paar platen aanraden die ik wel heb geluisterd. Want ik heb ook naar muziek geluisterd. Boy Genius. Een soort supersterren, all-female superster band. Met onder andere Phoebe Bridgers.
Zij is geweldig.
Ja, zij heeft dus een band samen met nog twee andere frontvrouwen. Julian Baker en Lucy Dacus. Die ook allebei heel tof zijn. Ja, zij zijn super goed begonnen. Heb ze op Lowlands gezien. Ze schrijven volgens mij niet samen. Ze nemen gewoon liedjes mee. En die gaan ze dan omste beurt spelen eigenlijk. En het is toch allemaal één geheel. Het is echt heel sterk. Hele goede plaat. The Record heet de debuutplaat die dit jaar is uitgekomen. Ik vond die nieuwe plaat van Andre 3000 ook heel vet. Die heet New Blue Sun. Dat is een... Ja, het is een ambient. Het wordt gezegd fluitmuziek, maar dat vond ik... Ik vind het gewoon meer een soort... Ja, het is echt ambient. Lange nummers. Geen vocals, geen rap. Hij is van Outkast natuurlijk. Dit is zijn eerste plaat in volgens mij 7 jaar of zo. En het is totaal instrumentaal. Nummers van 6-7 minuten. Heel mooi. Heel ingetogen. Hele fijne, mooie ambient muziek. En dan wil ik nog Buck Meek aanraden. Haunted Mountain. Die heb ik ook live gezien. Op Into the Great Wide Open. Geweldige, hele country, Americana, indie. Hij is van Big Thief. Ook een hele goede band.
Oh ja, een hele goede band.
En zijn soloplaat is ook heel tof. En live ook echt waanzinnig.
Vet.
Ja.
Wauw, ik ga deze allemaal zo meteen nog een keer aan je vragen.
Ja.
Tips.
Ik zet het allemaal in de show notes ook sowieso.
Lekker. Ik denk een plaat die ik heel erg goed vond. Ik denk volgens mij staat die in heel veel lijstjes. Is de laatste van Jungle.
Oh ja.
Ik weet even niet hoe de plaat heet. Een oranje cover. Heel soulful. Heel dansbaar. Heel erg lekkere plaat. Ik heb verder ook wel veel geluisterd naar Billy Martin. Hele fijne, een beetje folky pop artiesten. Haar laatste album kwam dit jaar uit. Billy Martin. En dan heb ik nog... Kijk. Ja, sowieso. Begin dit jaar is Ryuichi Sakamoto overleden.
Oh ja.
Misschien wel mijn favoriete artiest aller tijden. Ook echt voor gamers. Omdat daar heel veel Japanse... Heel veel dingen die je ook vaak in Japanse soundtracks hoort. Het album Playing the Piano. Het laatste album van The Blaze. Ken je dat?
Nee.
The Blaze? The Blaze is een soort DJ-elektronisch duo. Hele dansbare, maar hele melancholische muziek maken.
Oké. Okay.
Met name hun eerste album vind ik heel goed. Ik weet niet of ik de tweede album, wat dit jaar is uitgekomen, zo goed als het eerste vind, maar ook bangers.
Vet.
Bangers, ja. The Blaze.
Te gek.
En The Blaze maakt ook hele mooie videoclips.
Oké. Okay.
Dus al hun clips zijn gewoon kleine eenacters, kleine films, maar die ook heel emotioneel. Dus bijvoorbeeld een clip is de begrafenis van een hele jonge vrouw. En dan zie je al die mensen daaromheen, echt een vrouw van 22.
Mm.
En dan zie je al die mensen daaromheen rouwen en huilen. En dan eindigt dat in een heel groot feest, dat ze allemaal hun verdriet van zich afdansen. Dat soort video's, ja, echt prachtig.
Gaan we door naar film/tv?
Film/tv.
Heb je nog wat films?
Ik heb één film, Bo is Afraid. Ik heb het erover gehad.
Oh ja.
Waanzinnige film van Ari Aster. Ga die zien. En de tv-serie die ik aanraad is, heb ik ook over gehad, The Rehearsal.
Oh ja.
Op HBO.
Ja.
Geweldig.
Ik had het net al over The Last Dance. Niet dat het waanzinnig... het is gewoon een documentaire die Michael Jordan eert eigenlijk. Weet je, het is heel eenzijdig. Maar wel te gek om te zien. En ik heb begin dit jaar Andor afgekeken. Star Wars serie, die is zo ongelooflijk goed. Ik ben geen hele grote Star Wars fan. Ik vind eigenlijk, voordat Andor uitkwam, was ik groot Mandalorian liefhebber. Dat was eigenlijk het eerste wat ik echt heel tof vind. De films hebben me nooit echt gegrepen op de een of andere manier.
Mm-hmm.
Maar Andor is los van Star Wars, los van het hele fantasy, sci-fi ding. Gewoon een waanzinnig goede serie die over veel meer gaat dan alleen maar Star Wars stuff. Het is echt een enorme aanrader. Is van vorig jaar volgens mij al, maar...
Zitten er lightsabers in?
Er zitten wel lightsabers in.
Zitten er Jedi in? Spoiler is dat.
Nee. Wacht even. Er zitten wel in elk geval blasters in.
Oh ja, maar geen Jedi.
Geen Jedi, nee, want het gaat heel erg... ik wil geen spoilers geven, maar het gaat
een
heel
beetje
erg
over die rebellen.
Het gaat heel erg over gewoon de gewone mensen eigenlijk. En hoe die onderdrukt worden door het. Dus je ziet hem, Andor, vanuit zijn perspectief. Hij is een soort van bounty hunter, good for nothing, die ondertussen heel goed is in heel veel dingen. Maar ook zich voortdurend in de problemen brengt. En het perspectief van de grote, de leiders van de Empire. En de politieke zaken die daar spelen.
Mm.
Dus het gaat heel erg van de hele grimy bars en lelijke kant van het universum naar echt de meest gepolijste, mooiste. Het ziet er ook ongelooflijk uit. Er is geen serie waarbij ik echt costume design zoveel indruk maakte. Echt... iedereen heeft die serie volgens mij al kapot aangeraden, maar ik doe het toch nog een keer. Andor. Yes. Op Disney Plus.
Disney Plus. Boeken?
Ja, ik heb best wel wat boeken gelezen dit jaar.
Oh, ik echt bedroevend weinig.
Ja, nee, ik heb geprobeerd om wat meer te lezen en dat was wel heel fijn. Ik heb sowieso een boek gelezen van een Nederlandse schrijver die ik heel hoog op zit, Rob van Essen. Die vind ik echt waanzinnig.
Ja.
Raakt mij altijd heel erg. Het is ook heel erg comedy, heel erg slapstick, maar het is ook heel erg... Ja, ik weet niet, aangrijpend. Ik vind hem zijn wereldbeeld. Heeft ook een soort magisch realisme altijd. Van wat gebeurt er? Weinige dingen worden ook uitgelegd. Maar het gaat heel erg over mensen die in zo'n rare wereld onderling bezig zijn met iets. Heel, heel mooi geschreven. Minneapolis, kort boek, heb ik van hem gelezen dit jaar. En dan wil ik nog een heel dik boek aanraden. Mm-hmm. Wat ik wel echt kan aanraden. The Ministry of the Future van Kim Stanley Robinson. Het is eigenlijk, het is fictie, maar het voelt als non-fictie geschreven in de toekomst.
Hmm.
Het gaat over klimaatverandering en over de staat van de wereld over een jaar of 30. Hmm. Zijn beeld, en hij, het is een waanzinnig intelligent en alwetend iemand. Ik begrijp niet hoe hij dit heeft kunnen schrijven, want elk hoofdstuk is, of elk deel, het gaat van heel veel perspectieven. Van terroristen, klimaatterroristen, die dan heel extreem vliegtuigen neerhalen, dat soort dingen. En een vrouw die in het Ministry of the Future werkt. En het Ministry of the Future is een soort overkoepelend ministerie die probeert iets te doen aan de grote klimaatverandering. En het verhaal en het boek begint met een enorme hittegolf in India, waarbij 30 miljoen mensen in één weekend om het leven komen. Dat er geen water meer is. Het is 70 graden. Mensen verbranden gewoon levend. Het was ook bizar, want een paar weken terug gebeurde iets vergelijkbaars in Brazilië volgens mij. Je ziet het gewoon gebeuren. Maar dit boek geeft ook heel veel hoop en perspectief dat er een manier is om het op te lossen. Het is natuurlijk, het is fictie, weet je, maar het is wel echt een aanrader als je het hele conflict iets beter wil begrijpen. Ik kan het, of conflict, of het probleem waar we in zitten, de wereld waar we in zitten en hoe dat er misschien uit kan gaan zien. En niet alles klopt waarschijnlijk. En er zitten misschien allemaal gaten in. Maar ik vond het heel, heel knap gedaan. En het heeft me echt geholpen om te zien in wat voor situatie we eigenlijk zitten. En hoe het er over 30 jaar uit zou kunnen zien voor ons en onze kinderen.
En dat is vrij angstaanjagend.
Ja, maar het goede is dus van het boek dat het echt ook hoop biedt. En allerlei, ja, best wel out of the box ideeën aandraagt om het op te lossen. Echt een boek wat me heel erg bij is gebleven. Dus die twee raad ik aan. En sowieso, meer lezen is echt goed.
Dat is ook echt mijn plan voor komend jaar.
Ik heb ook jarenlang echt bijna niks gelezen. En dit jaar, weet ik veel, een boek per maand of zo. Of een half boek per maand. Dat is al heel veel.
Ja, het geeft je veel, hè? Ik vind het ook altijd fijn als je dan boek altijd bij hebt. En als je ergens bent en je hebt even 10 minuten te doden. Dat je er niet op je telefoon zit, maar dat je verder gaat in het boekje. Het is alsof je dan een soort parallel leven leidt.
Ja.
En het voedt echt een hele bijzondere manier. Omdat je gewoon nergens muziek, film, games. Je moet het is een trip. Het is eigenlijk een heel bijzondere vorm. Je hebt 26 symbolen. Die staan op een bepaalde manier gerangschikt. Ja. En daardoor gaat jouw mind een soort trip het zien.
De hele wereld komt tot leven.
Ja, het is eigenlijk echt fantastisch.
Ja.
Ik heb maar één boek gelezen dit jaar. Maar die vond ik ook heel goed. Dus die raad ik gelijk aan. Het heet Heartburn. Van, hoe heet die schrijfster? Het is de scenario schrijfster van When Harry Met Sally.
Oh, wow.
Nora Ephron.
Ja.
Het is een heel mooi, niet zo lang boek over een vrouw die net die droog wordt door haar man. En dan de eindjes aan elkaar probeert te knopen. En met kinderen en de man terug probeert te winnen. Maar toch daar helemaal geen zin in heeft. Dus ondertussen is ze is tv-kok. Ze heeft een programma op tv. Dus het hele boek wordt ook onderbroken met recepten die je kan maken. En ik kwam daarop door, dat vond ik ook een heel mooi interview. Dat was het interview met de schrijver van Fight Club, Zach. Hoe heet hij? Ja, Chuck, met een hele lastige achternaam.
Chuck met de lange achternaam.
Chuck met de lange achternaam, dat is de schrijver van het boek van Fight Club.
Ja.
En ik zag hem in een podcast interview met Joe Rogan. Die kennen we allemaal wel. Wat je ook van Joe Rogan vindt. Ik zou je heel erg dat interview met die Chuck willen aanraden. Want ik verwachtte de schrijver van Fight Club. Ik had daar een bepaald idee bij. Dat is een soort hele masculine, een soort, wat voor gast schrijft Fight Club? Is dus een hele gevoelige homoseksuele man. Heel erg. Hij komt vaak in interviews in een roze badjas op. En hij is heel erg extravagant. En hij heeft dus Fight Club heel erg geschreven als een soort kritiek op de male toxicity, whatever. Een ontzettend, echt een geboren verhalen vertellen die in zo'n podcast van 3 uur echt de meest ontroerende dingen zegt. En heel veel mooie dingen zegt over het belang van verhalen vertellen. Ik denk voor iedereen die iets creatiefs doet, is het een heel mooi interview. En hij raadt in dat interview heel erg dat Heartburn aan. En dat gaat eigenlijk over dat, al onze dingen die we meemaken. Wat ook in onze podcast zit, weet je. Kleine verhaaltjes zoals zo'n Sint Maarten, dat je te oud bent. Zo'n diepe teleurstelling die indruk achterlaat in je leven. Of dat ik dan met zo'n koor. Dat zijn eigenlijk allemaal hele interessante dingen die ons mens maken.
Ja.
Dat zijn gewoon mini verhaaltjes.
Ja.
En dat is eigenlijk dat boek heel erg.
Mm.
Ja.
Mooi. Ja, we hebben nog wat voorspellingen misschien. Ja? Dat vond ik wel leuk.
Wat voor voorspellingen?
Ik heb gewoon, zal ik ze gewoon even voorlezen? Ik heb gewoon puur en alleen over games.
Ja.
Ik ben gewoon even gaan denken van, oké, wat kan er gebeuren? En wat is raar? Maar wat is toch mogelijk?
Ja.
Oké, Switch 2 is niet backwards compatible en krijgt gimmick controller met hartslagmeter en zintuigfuncties. Met een ventilator erin of dat hij warm wordt of zoiets. En niet backwards compatible. Switch games, de cartridges in elk geval, hoe dat online, maar ik denk eigenlijk ook niet. Ze willen jou gewoon weer al die games laten kopen.
Ja, dat lijkt me zo nice. Ja,
en die cartridges zijn maar 32 gig ook.
Ja.
Dus ze zouden dan een soort nieuw, ja, net zoals dat ze met de DS hebben gedaan, dat je daar de eerste DS, daar kon je GBA cartridges in doen. Zou je zoiets moeten doen? Twee lasers. Ik zie ze dat niet doen. Dus goed, geen backwards compatibility voor de cartridges.
Ik zie het zo gebeuren, ja.
De volgende grote games van Sony, Santa Monica en Naughty Dog komen meteen naar PC. De volgende God of War, de volgende titel van Last of Us 3, meteen naar PC.
En waarom?
Omdat Sony het geld nodig heeft.
Mm.
Dat denk ik. Omdat het volgens mij niet zo goed gaat met Sony.
Nee, gaat niet zo goed.
Zij hebben Bungie gekocht. Mm-hmm. Het was hun mega aankoop. Mega, mega, mega aankoop.
Ja.
En het gaat heel slecht met Destiny. En al het werk wat Bungie eigenlijk zou gaan doen, helpen met het opzetten van live service games. Rondom The Last of Us vooral. Die zijn nu toevallig deze week gecanceld. Last of Us Online. Ze hebben een enorme investering gedaan die echt niks heeft opgeleverd. Eigenlijk alleen maar steeds minder oplevert. Omdat Destiny gewoon, dus de grote game van Bungie, uit elkaar aan het donderen is. En steeds meer spelers verliest. Dus ik denk dat ze denken, ja, we moeten, we hebben het nodig. Dat is mijn gok. Dragon's Dogma 2 wordt de Baldur's Gate van 2024.
Oh.
Ja. VR wordt omarmd en verdubbelt userbase.
Door de Quest 3.
Ja.
Die net uit is.
Ja. En killer apps daarvoor.
Ja.
Mensen gaan het eindelijk, gamers in elk geval, gaan het echt omarmen. Wij misschien ook.
Ja.
Denk het wel. Doorbraak in cloud gaming maakt weg vrij voor console-vrije volgende generatie.
Hmm.
Cloud gaming wordt zoveel beter. Pick-up and play. Je hebt alleen maar een controller en een app op je televisie en that's it. Dat is sowieso de toekomst. Ja. Daar geloof ik heel erg in. Geen consoles meer. Ik denk dat dat volgend jaar al een hele grote stap gaat maken.
Dus de nieuwe PlayStation of de nieuwe Xbox heet dan gewoon PlayStation.
Ja.
Je koopt een controller.
Je koopt een subscription.
En een subscription.
Yep. En dan daarnaast kan je misschien nog, of je koopt games los voor die app. Weet je wel, zoals je in een app store.
Gewoon. Maar dat gaat een gigantische impact hebben op de retail-industrie.
Ja. Ja, ja.
Alle speelgoedwinkels op Mediamarkt.
Ja, dit is natuurlijk, voor ons is dit denkbaar. En voor landen waar internet gewoon solide is. Er zijn natuurlijk heel veel delen van de wereld waar dat totaal niet het geval is.
Ja.
Die nog steeds ook heel belangrijk zijn.
Ja.
Waar ook nog heel veel consoles worden verkocht. Dus het is een beetje een wilde gok of dat volgend jaar al gebeurt. Maar ik denk dat het echt een grote stap maakt. Bijvoorbeeld cloud gaming van Xbox. Game Pass Ultimate heeft dat. Dat is nu toch nog een beetje rakmikkig. Want je moet wachten voordat je toegelaten wordt. Het ziet er niet altijd even goed uit. Er is wat latency. Maar misschien is het straks zo dat je gewoon ook games kan pauzeren en meteen weer oppakken. Dat is nu een van de grote dingen die ik heel erg mis bij cloud gaming. Dat ik gewoon een game kan uitzetten en hem dan weer aanzetten en dat ik weer doorspeel. Nu moet je weer opnieuw connecten. Al dat soort kleine oneffenheden worden eruit gestreken en dat wordt het.
Ja, onvermijdelijk. Het gaat gebeuren. Ik vind het jammer, maar het gaat gebeuren.
Ik ook hoor, want die consoles en het karakter wat ze hebben.
Ja.
Behalve Nintendo, die zie ik dat dan weer toch bij een console houden. Weet je wel, die zijn ook helemaal nog niet bezig met streaming.
Nee.
Bijna niet. Maar Xbox en Sony.
Ja, die gaan naartoe.
Ja. Plastic instrumenten maken een comeback.
Oh mijn god.
Ja.
Echt waar? Waarom?
Ja.
Waarom toch?
Ik denk dat dat nu met Fortnite, vanuit Fortnite, dat Fortnite Festival wat nu vorige week is gelanceerd.
Oh ja.
Harmonix, de makers van Rock Band, die hebben dat destijds groot gemaakt. Dat was echt heel, heel groot met Beatles Rock Band. En iedereen kocht die dingen. Was echt een enorm succes. Echt een groot ding met Guitar Hero daarvoor en Rock Band. Mm-hmm. En nu zijn die zijn natuurlijk heel lang, kon je die bij de kringloopwinkel kopen voor 2 euro. Maar die staan nu echt voor honderden euro's op eBay. Mensen willen dat. Mensen willen zo'n instrument hebben.
Ja.
En de techniek is weer een paar jaar verder. Weet je wel, misschien kunnen ze iets meer toevoegen. Ik zie dat vanuit Fortnite, dat het zo'n enorme userbase heeft. Ook van jeugd die dat echt tof vinden. Weet je wel, om zo'n gitaar te hebben. En dat zo te spelen. Samen met je vrienden. Ja, ik zie het wel gebeuren.
Ja, als het jeugd inspireert om daardoor echt een instrument op te pakken. Een echt instrument, daar ben ik helemaal voor.
Ja. En dan nog eentje.
Wauw.
Onze podcast wordt 10 keer zo groot.
Ja, dat was ook de voorspelling die ik deed.
Ja,
dat is niet zo moeilijk om onze podcast 10 keer zo groot te worden. Dus ja, daar ga ik in mee.
Okay.
Ja, wauw. Ik heb er eentje.
Okay.
Bloodborne.
Bloodborne.
Komt op de PS5.
Ah, krijgt een 60 FPS.
Ja, ik zou daar echt al blij mee zijn. Het hoeft niet eens een remake te zijn.
Nee.
Gewoon een beetje een HD-upgrade. Of hoe heet het? Gewoon een upgrade.
Precies.
In alles. Een beetje mooie shaders erbij. Goede nieuw lichting.
Prima. Ja.
En ik ben gewoon heel erg benieuwd naar wat FromSoft gaat doen.
Ja.
Elden Ring is nu toch al bijna 2 jaar
oud. DLC komt sowieso.
Oh, die komt nog?
Ja. Shadow of the Earth Tree heet die volgens mij.
Oh.
Er is sprake van dat hij in maart uitkomt.
Oh, spannend.
Ja, dus dat sowieso. Maar en ze hebben dit jaar Armored Core nog uitgebracht. Die hebben we bijna niet genoemd. Want dat is zo'n game die we helemaal niet hebben gecheckt. Maar het is gewoon...
Nee.
Ja,
schoon van hun. Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Daarna moet ik eigenlijk ook nog spelen.
Ja. Oh, zoveel te spelen.
En er komt een heel nieuw jaar aan.
Ja, jongens, met een nieuwe naam voor deze podcast.
De videogame show.
Ja, de videogame show.
Ja, schrijf het op, onthoud het, vertel het aan je buurvrouw.
Vertel het alsjeblieft, reed ons, want dat kan ook nog steeds.
Ja, reed ons.
Ja,
geef ons dat kerstcadeautje.
Precies. En,
als je het nog niet hebt gedaan, je kan niet iets 2 keer reten, toch?
Dus nou ja, je kan wel op Spotify en op Apple Podcast bijvoorbeeld.
Dat is zo'n fijn cadeau.
Als je nou Apple Podcast luisteraar bent...
Ja.
Dan heb je vast ook Spotify voor de muziek.
Spotify.
Ga heel even naar... Doe gewoon even de Maarten en Kees Video Game Show. Dan kan je nog 1 keer die naam, weet je wel.
Ja.
Die oude, goede naam.
Precies.
En dan geef ons 5 sterren. En op Apple kan je mooie reviews achterlaten. En op onze Instagram. En het blijft gewoon dezelfde Instagram.
Ja.
Kan je gewoon...
altijd bereikbaar.
En ons e-mailadres blijft ook hetzelfde. Maarten en Kees@gmail. Voor de echte...
.com.
Ja, Maarten. We zijn er. We zijn rond. Het jaar is rond.
Gelukkig nieuwjaar, iedereen.
Ja.
En maken wat moois van.
We zijn er volgende week, dus een weekje niet. Maar 3 januari zijn we er weer. Met de volgende.
Ho, ho, ho. Happy holidays.
Joe.
Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.
Oké. Ik weet het denk ik wel. Ja, anders zoek ik er wel even wat op.
Ja. Oké, zullen we beginnen?
Ja.
All right. Ja, Maarten. Ja. Oké. Okay.